Hey hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Dot Netflix. Deze week zijn we op de Microsoft Beeldconferentie in Seattle. En we hebben allerlei leuke dingen al gehoord, hè?
Zeker, ja.
En een van de meer interessantere announcements uit de keynote vond ik toch wel...
Cosmos DB.
Ja.
Ja. En daar gaan we vandaag eigenlijk naar kijken wat dat eigenlijk is. Ja, we waren best wel verrast door die aankondiging, want we kennen natuurlijk al SQL Azure. Hè, als je kijkt naar diensten die we op het cloud-platform van Microsoft hebben. We hebben DocumentDB, de Document Store, we hebben Table Storage en dat soort zaken. Ja. En dit is eigenlijk weer een nieuwe database die erbij is gekomen, daar wil ik eens wat van laten zien.
Ja, en dit is eigenlijk een beetje een superset van DocumentDB, toch?
Exact, ja. Ja. Dus laten we gelijk maar even gaan kijken. Ik heb hier de website voor me van Azure Cosmos DB. Nou, ja. Ze hebben ook weer een team aan de gang gezet om daar mooie plaatjes bij te zoeken.
Dat is gelukt in ieder geval.
Dus, maar het is eigenlijk een database die gaat over global scale en high availability. Mm-hmm. Dus het is helemaal met... Dat in gedachten is dit product gemaakt.
Want in essentie hebben we het over een NoSQL database.
Een NoSQL database, ja. En ik zal zo nog even laten zien. Er zitten ook namelijk meerdere modellen in. Het is niet alleen maar SQL of NoSQL. Het is niet alleen maar documents, maar ook graph. En ook name value pairs, zeg maar. Key value pairs.
Oké. Okay.
En het is eigenlijk een globaal gedistribueerde database. En nou, er staat hier een heel mooi marketingverhaal. Moet je maar eens doorlezen. Er staat een mooie website bij. Het is goed gedocumenteerd overigens. Er staan ook heel veel samples al gelijk hoe je deze database gebruikt. Maar zoals ik al zei, de belangrijkste dingen zijn globale distributie van je data en meerdere modellen die je kunt gebruiken. Dus je kan eigenlijk voor elke architectuur die je zou willen gaan maken, zou je de beste breed database zeg maar, kunnen gaan gebruiken.
Dus als ik eerst wat data in Table Storage had en ik had een Neo4j database voor een VM, voor een Craft. Dan kan ik er nu eigenlijk allebei in twee verschillende modellen onderbrengen in diezelfde Cosmos DB.
Exact, ja. Cool. En een belangrijke die daar nog bij hoort is, je ziet hier staan een SLA.
Ja.
Dus ze geven gewoon SLA's op alle vier de zaken die belangrijk zijn, zoals beschikbaarheid, throughput, latency, dat soort zaken. Krijg gewoon SLA's op en je hebt verschillende consistency modellen, maar daar laat ik zo nog wel wat meer van zien. Nou, er zijn ook klanten die het gebruiken en hier zie je dus ook al voorbeelden van applicaties die je zou kunnen bouwen en waar je dan Cosmos DB zou inzetten. Dus heel veel guidance al beschikbaar hiervoor. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb binnen Azure al een Cosmos DB aangemaakt, maar ik zal ook even laten zien hoe je dat doet. Op het moment dat je een nieuwe database wil maken, of een nieuwe Cosmos DB aan wil maken, dan zeg je New Database en dan Azure Cosmos DB. Nou, dit is een schermpje wat we wel kennen. Je moet een ID opgeven, dus de naam van de database. Je moet een of andere unieke API, moet je kiezen. En dit is eigenlijk dat model. Dus je ziet hier al Graph, MongoDB, SQL en dat is dan DocumentDB. Dat is eigenlijk gewoon de DocumentDB die we al kennen. En Table, dus Key Value Pairs. En dat is eigenlijk gewoon Table Storage. En ik laat in deze demo even de graph zien, want dat is de meest interessante. Die andere die kennen we eigenlijk al. Dus dat is gewoon een MongoDB, zoals we die kennen, kan je gewoon gebruiken.
En dan kan je gewoon de MongoDB API gebruiken. Exact. Dat is gewoon compatible met
elkaar. Nou, voor de rest moet je dan dingen kiezen en je kiest een region en dergelijke. Nou, dat gaan we nu niet doen, het duurt wel even voordat die aangemaakt is. Ik heb deze al aangemaakt. En die gaan we eens even bekijken. Als we dat ding openen, komen we op een dashboard, zoals we het gewend zijn van Azure. En nou, daar zie je al wat informatie tevoorschijn komen. Hier zie je ook een wereldkaart met alle regions, de Azure regions.
Ja.
Je ziet wat metrics over het gebruik van dat ding. En die regions is wel interessant, want wat je namelijk kunt doen als je hier naar de settings toe gaat, dan kan je op een gegeven moment gaan zeggen hoe je je data wil repliceren over de wereld.
Aha.
Dus als jij een applicatie bouwt, je ziet nu, ik heb hier maar één region. Dit is nu zeg maar onze right region, Northern Europe. Heb ik maar gewoon gekozen. Maar stel dat je applicaties bouwt die wereldwijd draaien. Je zegt, nou, ik wil eigenlijk in Amerika aan de oostkust en aan de westkust zitten mensen. En misschien in Australië wel wat mensen. Die komen er dan bij als read regions. Dus op het moment dat jij dus data wegschrijft vanuit jouw applicatie naar die Cosmos DB, gaat hij ervoor zorgen dat dat volledig transparant gedistribueerd wordt over de wereld.
Okay.
Nou, dat is dus al wel super cool. Zeker als je gaat kijken naar, en ik zal dit even discarden, want ik ga dit niet saven. Als je gaat kijken naar de consistentiemodellen die erbij zitten. En normaal gesproken kiezen we vaak voor een consistentiemodel, zodat als ik iets wegschrijf, dat dan overal waar die data gerepliceerd wordt dezelfde waarden terechtkomen. Zodat iedereen altijd van de laatste stand van zaken over de laatste stand van zaken kan beschikken. Of je kiest voor eventual consistency, waarbij je zegt, ja, ik update iets en het kan best wel zijn dat een wijziging op een andere locatie iets later komt.
Ja.
Nou, hier zijn ze helemaal losgegaan, want ze hebben eigenlijk een schaal gemaakt van vijf verschillende instellingen. En nou, wat ze allemaal precies betekenen, moet ik ook nog even helemaal induiken. Maar je kan je voorstellen dat strong consistency betekent gewoon, als ik iets wegschrijf, wordt het gewoon direct overal bijgewerkt. En dan pas kan ik weer wat anders gaan doen, hè? Want dat heeft ook met beschikbaarheid te maken.
Ja, precies, en is eigenlijk de commit is eigenlijk pas als al die datacenters zeggen van ja, we hebben het gezien, wij hebben een kopie.
Ja, en helemaal rechts zien we eventual. Nou, dat betekent dus van ja, ik schrijf het weg en het, op de achtergrond wordt alles gerepliceerd over de wereld heen. Ja. Maar het kan best zijn dat ik stil data ga lezen als ik ergens een applicatie heb draaien. Ik heb hier voor session, dat is ook de standaard instellingen. Wat daar wel leuk aan is, is dat ze zeggen ja, dat is eigenlijk eventually consistent. Ja. Maar per user session is het consistent. Okay. Dus een applicatie die zeg maar gestart is, die met Cosmos DB aan het praten is, die heeft wel altijd de laatste stand van zaken te pakken.
Dus als wij naast elkaar op onze laptop dezelfde applicatie gebruiken, dan kan het zijn dat jij iets versere data ziet dan
exact.
Ik. Ja. Maar binnen onze eigen experience eigenlijk klopt het gewoon.
Dus allemaal. Je leest altijd terug wat je zelf hebt weggeschreven. Dus dat is wel heel gaaf, dat je dus... je hebt eigenlijk zoveel knopjes om aan te draaien dat er altijd wel een modus te vinden is die precies past voor jouw applicatiescenario. En dat is natuurlijk iets wat we nog niet echt hadden. Ja. Je zat vaak of helemaal aan de ene kant van het spectrum of helemaal aan de andere kant. Ja, nu heb je gewoon heel veel mogelijkheden om daar te switchen. Dus ja, ik vind het echt een heel interessant product. Wat ik gedaan heb, ik heb een graph database al aangemaakt. En voor die graph database daar is ook een data explorer voor toegevoegd. Dus overigens allemaal nog previews als je ziet. En ik heb hier bijvoorbeeld een .Netflix aangemaakt. Dit is dus een database. Daar zit een collectie in. Episodes.
Ja.
En als je gaat kijken, daarbinnen zit dus een graph. Dit is een graph database. En dat is eigenlijk een ideaal ding om nodes met relaties in op te slaan.
Ja, en je dingen als topologieën en zo.
Exact. Nou, als ik hier nu helemaal niks invul als filter, dan zeg ik eigenlijk gewoon van geef maar even alles wat erin zit.
Ja.
En dan krijg ik eigenlijk links een lijstje met alle nodes en dan kan ik op gaan klikken en dan kan ik zien welke relaties er zijn. Dus in dit geval zien we een aantal .Netflix afleveringen, nummertjes, dit zijn zeg maar de afleveringnummers, dat zijn de ID's, 46, 50, 52. Dit zijn de sprekers, Edwin van Wijk, Jonathan Meezag en Willemijns. En dit zijn de tags die je zou kunnen geven aan die dingen. En wat je hier dus ziet, op dit moment is nummertje 46 is geselecteerd. En dan zie je ook dat je een graph te zien krijgt, waarbij vanuit die node zie je dat die twee tags heeft. Dat zijn uitgaande relaties, de tag intro en de tag .NET Core. En heeft een inkomende tag, zijnde de spreker. Dus Edwin van Wijk heeft nummer 46 geschreven of gegeven. Nou, hoe ga je hier nou mee interacten? Je ziet hier al iets gek staan, g.v. Nou, dat is een gekke syntax. Dat noem je Gremlin. En Gremlin is eigenlijk een API om heel makkelijk met een graph database te praten. Dat is een open source protocol. En dat hebben ze geïmplementeerd. En dat kan je gebruiken. Er is ook een .NET SDK, die zal ik zo ook laten zien. Maar die gebruikt onder water eigenlijk gewoon die Gremlin syntax. Okay. Dus als je die kent, dan kan je hier van alles mee doen. Dus daar wil ik even overstappen naar de applicatie. Hoe connect ik met zo'n ding? Eigenlijk zoals je altijd connect vanuit Azure. Je hebt een of andere naam met een URL en dus een endpoint. En je hebt een key. En die key die moet je veilig houden. En daarmee kan je connecten met de database. Nou, hoe ziet dan die code eruit? Ik heb hier even een simpel programmetje gemaakt. Je begint uiteindelijk altijd. Je ziet, ik heb hier dat endpoint en die authorization key. Die haal ik uit mijn config-verhaal. Dan maak ik een client aan, een document client. En als je gaat kijken naar de references, dan zie je hier een Microsoft.Azure.Graphs reference. En die haalt nog wat andere packages binnen. Maar die heb je nodig om hiermee aan de slag te gaan.
Okay.
Nou, dan kan ik een document client maken. Daar gaat een URI in. Daar gaat een authorization key in. En dan een connection policy. Ik heb alles default gelaten. Ik heb helemaal nog niet gekeken naar wat ik hier allemaal kan kiezen.
Ja.
In dit geval was het direct mode TCP. En vervolgens heb ik wat functionaliteit om dan met die client tegen die database te gaan praten in een soort repo gestopt. Niet zo heel spannend. Die begint altijd met een stukje initialisatie. En dat is wel belangrijk, want met die client kan je op een gegeven moment gaan zeggen, ik wil eigenlijk een database hebben.
Ja.
Zoals we gewend zijn van een aantal andere database technologieën, is dat ze een create if not exist functionaliteit hebben. Dus in dit geval, mocht er nog geen .Netflix database zijn, dan maakt die hem aan.
Ja.
Dan heb ik vervolgens die database instantie. Dan ga ik op basis van een... Van deze database ga ik een collectie aanmaken. Die noem ik episodes. Dus een document collection. En daar zitten ook weer allerlei opties op. Nou, in dit geval, ik vond offer throughput 1000. Vond ik awesome.
Klinkt
dat stel ik gewoon in. Wat het allemaal precies betekent, dan moet je maar eens even in de documentatie gaan kijken. Ben ik nog niet echt ingedoken. En dan vervolgens creëer ik een document collection, ook weer if not exists, dus die zal ook aangemaakt worden als hij nog niet is. En dan heb ik een document collection, die heb ik hier even graph genoemd.
Ja.
Nou, wat ik dan kan gaan doen, is met die syntax van die Gremlin syntax tegen die database gaan aanbouwen. Dus wat je bijvoorbeeld hier ziet, dit is een functie, die heb ik zelf gemaakt, die zal ik zo even laten zien. Ik heb alles async gemaakt, want die hele API is async.
Ja.
En vervolgens krijg je dit soort queries. Waarbij ik eigenlijk zeg, gremlin.vertex, dus zo'n node is een vertex, .drop.
En dat is eigenlijk je root.
Dat is eigenlijk de root vertex, ja. Omdat ik namelijk niks opgeef als query of als filter, krijg ik alle nodes. En vervolgens zeg ik, drop die maar. Dus eigenlijk is dit, gooi mijn database leeg.
Ja.
Nou, ik heb die nu in het programma heb ik die in commentaar gezet, die cleanup. Dus dat ga ik nu niet doen, want ik heb dat model net gevuld en ik wil zo meteen queries gaan doen. Nou, dan vervolgens heb ik een functie gemaakt, seed, en die is eigenlijk verantwoordelijk voor het vullen van die hele graph database. En hier zie je eigenlijk hoe de syntax eruit ziet. Je zegt bijvoorbeeld g, gremlin.addVertex met id, label episode.
Yeah.
Die heeft een property id, met in dit geval een waarde 46. En die heeft een property title, waar dan de title in zit. En die heeft een property publish date. Nou, en zo kan je dus, op deze manier kan je dus nodes gaan toevoegen.
Ja.
Vervolgens voeg ik de sprekers toe en ik voeg tags toe. En dan heb ik eigenlijk een graph, wat nog niet echt een graph is, want ik heb eigenlijk alleen maar ongerelateerde nodes.
Precies, ja.
Nou, dan kan je gaan zeggen van, nou, ga maar edges toevoegen. Dus zo'n relatie noem je een edge. En dat gaat eigenlijk heel simpel. Dan zeg je eigenlijk, Gremlin, geef mij de vertex die als ID EW heeft.
Mm-hmm.
Dus dan krijg ik speaker Edwin van Wijk. Dat is deze die hier staat. Vervolgens add edge, add i. Dit is dan het label. Dus wat is dit voor een relatie? Nou, dit is de presented relatie. Dus
yeah.
Edwin presented aflevering 46.
Yeah.
En dan zeg je to. Dus dan geef je aan dat je de relatie wil leggen naar een andere node. En dan kan je gewoon weer een soort query opgeven. Gremlin.vertex, waarvan ID 46 is. En dan vindt hij die node.
Ja, weer een selectie naar de node waar hij
naartoe wil. En daar zie je dus eigenlijk al een soort queryetje ontstaan.
Ja.
Nou, dit taaltje is in het begin wel even wennen, zoals je het meestal wel hebt bij een nieuwe syntax. Maar als je er een beetje induikt, dan valt het eigenlijk best wel mee.
Ja.
Dat is eigenlijk best wel goed te doen. Nou, dan worden hier allerlei edges toegevoegd. Je ziet uiteindelijk ook dat ik de vertices die een aflevering voorstellen, die voorzie ik ook van een tag. En op die manier is dit model dan opgebouwd.
Cool.
Nou, hoe voer je nou zo'n Gremlin query uit? Kijk, dan gaan we even naar die functie toe. Execute Gremlin Query Async. Hier zie je eigenlijk de code die je moet uitvoeren om dat te doen. Dat valt eigenlijk best wel mee. Je zegt Create Gremlin Query. Dat doe je op de Cosmos DB client.
Ja.
En dan geef je die document collection geef je mee. En je geeft je query tags mee.
Ja. En al die dingen die je net had staan, dat waren allemaal losse queries. Die stuur je allemaal even.
Ja, ik heb in dit geval, dit is eigenlijk gewoon om even snel al die commando's uit te voeren, heb ik ze gewoon allemaal in een dictionary gegooid.
Oké, je integreert al door die dictionary heen. En dan,
maar zoals we net al zagen, er zitten nog veel meer functies in. Dus je hebt ook store procedures, user defined functions, triggers. Dus je kan ook allerlei logica gaan maken om sneller dingen te inserten en op die manier ook betere performance en dergelijke te halen.
Ja.
Maar in dit geval vuur ik ze al inderdaad als allemaal individuele queries vuur ik ze af. Dan heb ik op een gegeven moment een query. Dat is een iDocument query of T. En die T is eigenlijk het type wat je wil opleveren. En je kan dat op twee manieren doen. Dat zal ik zo ook even laten zien. En dan vervolgens kan je opvragen, zolang query has more results, eigenlijk een soort reader is dit, dan kan je zeggen query execute next async. En dan krijg je een gedeserialiseerd object terug naar het type wat je hebt meegegeven.
Cool.
Nou, in dit geval stop ik die gewoon even in een lijstje en dat geef ik terug. Nou, ik heb in dit stukje code, want dit is natuurlijk hele simpele code, hè? Dat is natuurlijk geen productieapplicatie, heb ik twee manieren gebruikt. Ik heb hier namelijk gebruik gemaakt van dynamic. Dan krijg ik gewoon een dynamic.net object terug. Wat gevuld wordt uiteindelijk vanuit, ze noemen dat GraphSun. Dat is een soort JSON-formaat wat ze intern gebruiken. Maar je zou ook een J-object kunnen gebruiken. Hè. Hier zie je bijvoorbeeld een JSON-convert serialized object. En dan krijg ik gewoon een object terug, een .NET object.
Wat krijg je logisch gezien terug? Als je bijvoorbeeld zo'n tag, edge toevoegt, krijg ik dan het stukje van mijn graaf terug wat geüpdate is? Of wat
ja, dat klopt, dat klopt. Op het moment dat jij een add doet of je voegt een relatie toe, dan krijg je dat stukje terug.
Okay.
En als je een query doet, krijg je uiteraard terug waar je om gevraagd hebt.
Ja.
Nou, er is ook nog een andere manier, want die types die we zagen, een Vertex en een Edge, dat zijn ook gewoon types in de SDK.
Ja.
In de .NET SDK in ieder geval. Dus ik zou kunnen zeggen, nee, geef mij maar een Vertex. En waar ik hier gewoon zeg van, ja, geef mij maar gewoon dat object geserialiseerd en doe maar een toString, zeg maar, bij wijze van, krijg ik hier echt een Vertex terug. En dan kan ik dus bijvoorbeeld zeggen van, get Vertex properties, .first.value. Dus dan krijg ik een soort getypeerd object, waar ik allerlei dingen aan kan vragen. Nou, er zijn vast nog wel manieren om dat te doen, maar ja, je kan eigenlijk kiezen. Dus wil je met een Vertex of wil je met een dynamic object werken, dat ligt een beetje aan je use case.
Ja.
Nou, wat ik eigenlijk heb gedaan is dat ik nu ook iets heb gemaakt waarbij ik elke keer aan de gebruiker een query vraag. En die drukt dan af wat zeg maar het resultaat is. Nou, wat we kunnen doen is, die kan ik wel even starten. Dat is niet zo heel spannend natuurlijk. Eigenlijk wat hij nu onder water dus connectie maken met de database. En volgens vraagt hij mij, geef mij even de query. Nou, wat ik zou kunnen doen is g.v, en dat wil zeggen, geef
alles.
Mij alles. En dan krijg ik op een gegeven moment alle resultaten terug. En dit zijn de vertices. Je ziet ook als type is vertex, dat zie je hier staan.
Ja.
Dus ik krijg nu geen relaties.
Ja.
Want ik heb alleen de v's.
Ja.
Alleen de vertices. Wat ik ook kan zeggen is, geef mij de vertus met id 46. Krijg ik alleen die terug.
Ja. Kan je ook alle edges, alle relaties zo vragen met g.e?
Ja. Dat kan. Dat kan relaties.
Ja. Cool.
Of je kan zeggen g.v 46. Die hebben dus een uitgaande edge voor tags.
Ja.
Want elke aflevering heeft uitgaande tags. En die heeft een spreker als ingaande.
Ja.
Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen out e. En dan krijg ik dus de uitgaande edges vanuit de node 46. Dus
ja.
Die aflevering heeft in dit geval 3 tags.
Ja, je hebt een dubbel getagd.
Ja, dat klopt. Net inderdaad. Or. Je hebt gelijk. Ja, er zit dus ergens een typo in. Dus op die manier kan je dat dus doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, G, geef mij weer die aflevering 46. Dan wil ik de in-edge die binnenkomt.
Ja.
En dan zal ik een andere edge binnenkrijgen. En dit is in dit geval de presenter.
Ja.
Dus op die manier kan je eigenlijk queries stellen. En dan kan je bijvoorbeeld ook weer zeggen van nou, geef mij alle vertices die een has ID, greater than 45, bijvoorbeeld. Dan krijg ik ze terug. Alleen diegene die... waarvan het ID groter is dan 45, dus 46, ja. 47, 48, 50, 52.
En EW, JM, BM, want
ja, die krijgt
waarschijnlijk ziet hij het gewoon als een string.
Het is een string,
dat is groter.
Ik had daar hier ook andere types kunnen gebruiken.
Ja, precies.
Dus op die manier kan je eigenlijk allerlei queries stellen en graphs gaan opbouwen en ja, daar kun je hele ingewikkelde dingen mee doen.
Ja, cool.
Dus, en dat is dan globaal uitgeschaald en als ik dus zo'n graph zou willen hebben en ik stop daar alle mensen uit mijn bedrijf. Als je bijvoorbeeld Microsoft Graph, het product waar ze natuurlijk veel over hebben gesproken in de afgelopen beeld. Ja, dat zou je hiermee kunnen maken. En dan kan je ingewikkelde dingen mee doen.
Ja. En met name hè, als je content distributie nodig hebt, echt al die datasets zijn, dan wordt die natuurlijk heel interessant.
Dus webscale scenario's, microservices waarbij de data dicht bij de service moet zitten als je dus gedistribueerd bent. Daar is het super cool voor. Dus hier gaan we zeker veel meer spelen de komende tijd.
Ja. Nog een ding om op te letten ook. Ik gebruik DocumentDB in mijn project.
Ja.
DocumentDB gaat weg. Dat is, zoals ik al zei, dit is een superset ervan.
Ja.
Dus DocumentDB hebben we eigenlijk gewoon niet meer nodig. Want dan kunnen we net zo goed in Cosmos doen. Dus er werd gezegd dat je automatisch geüpdate werd.
Volgens mij gaat het uiteindelijk gewoon naar een Cosmos instance toe.
Ja.
Prijzen weet ik eigenlijk nog niks van. Het is allemaal nog preview, dus dat moeten we in de gaten houden.
Nee, nou, ik denk dat als je in ieder geval naar de DocumentDB functionaliteit kijkt, dat het vergelijkbaar zal zijn.
Ja.
Anders gooien ze er geen automatische upgrade doorheen.
Dat denk ik ook. Eén dingetje wat ik nog wel even wil laten zien, wat ook wel leuk is, zijn hier die metrics.
Ja.
Daar kun je dus ook bijvoorbeeld precies zien hoeveel het gebruikt is, wat is die throughput, al dat soort zaken. En die SLA's waar ik het over had. Dus je ziet hier onderaan bijvoorbeeld availability. Ze zeggen eigenlijk de SLA is 99, zoveel.
99,
en je ziet dat ik nu 100% heb gehaald. Dat is
actual.
Latency vanuit de SLA max 10 milliseconden. Nou, ik zit hier ergens rond de 1. Dus dat zijn allemaal wel goede getallen. Nou, hier zie je geen verschil. Dit is consistency.
Ja.
Ook gemeten.
Is dat je session consistency?
Ja, dus de session consistency, op dat ik dat consistency model heb gekozen. Ja. En daar zie je dat actual 100 en nou ja, de SLA's is ook 100. Dus ze garanderen gewoon 100% consistency binnen je session.
Cool.
Dat kun je allemaal opvragen. Ik ben wel tevreden. Ik vind het een mooi apparaat.
Ja, het is dus, zeker mooi.
Wat ik zeg, ik hoop dat het ook een beetje te betalen gaat zijn. Maar dat moeten we gewoon even afwachten.
Ja. Ja, het zal heel erg aan liggen of je iets draait in een West Europe datacenter wat gewoon voor jouw organisatie is. Of dat je het echt plan and scale gaat uitschalen natuurlijk.
Ja.
Maar ik vind het zeker een hele mooie service. Ik ga zeker ook nog verder induiken. Want er valt nog heel veel aan uit te zoeken. En namelijk omdat je nu ook natuurlijk multimodel, multi-API hebt. Dus je hebt heel veel verschillende ingangen om nog dingen aan te ontdekken.
Ja.
Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Wij komen daar nog terug met nog een .Netflix van beeld over Azure Functions, als het allemaal nog gaat werken op mijn laptop. Dus hopelijk tot de volgende aflevering. Bye bye.
Later.